Heer. U regeert, Heer Jezus. Heer, we willen ook vandaag gewoon naar u kijken, Heer. Als een liefhebbende vader, Heer. Heer, niet een vader die zijn zoon zond om te veroordelen, maar om te redden. Heer, dank u wel voor uw kracht en uw macht. Heer, dat u vandaag de dag nog steeds geneest, Heer. Dat u doorbreekt waar pijn en moeite is. Waar u ook op dit moment gewoon mensen wilt aanraken. Heilige Geest, ga ik gewoon zo rond. En ik bid, Heer, dat u in elk leven gewoon aanstipt, Heer, van misschien dingen die begraven zijn geraakt, Heer. Dat het weer mag worden opgewekt. Wat verstopt is misschien door afwijzing of angst voor mensen. Heer, dat u het aanstipt van, hey, dit is hetgene wat ik je heb gegeven. Dit is het talent of dit is de droom. En dat we het mogen gaan pakken. En gewoon in de openbaarheid mogen brengen. Amen. Het thema van vanochtend is de aan- of de afwezige vader. En om eerlijk te zijn, dat is best een uitdaging om daar in een half uur, misschien ietsje meer, om over te spreken. En ik wil jullie eerst even meenemen met van, hoe kwam ik hier eigenlijk op? En ik moest eigenlijk denken, soms komt er wel eens een goede vriendin van mijn vrouw, die komt, die ze al kent vanaf de basisschool, die komt eten of die komt gewoon een gezellig avondje langs. En sowieso wat mensen vaak doen, dan halen ze herinneringen op. En zo ook mijn vrouw en die hele goede vriendin. En die herinneringen zijn vaak liedjes van de basisschool. Of allerlei Disney-films die ze hebben gekeken. Of wat dan ook. En ook al hou ik best wel van praten. Anders zou ik hier misschien ook niet staan. Maar op dat moment kan ik helemaal niet zeggen. En dat heeft eigenlijk te maken met van dat wij vroeger maar naar twee series afleveringen keken. En de eerste, die verschijnt nu achter mij, Het Kleine Huis op de Prairie. Waarschijnlijk iedereen onder de 30 hier, die denkt van, wat is dit? Dat kan nooit leuk zijn geweest. En iedereen ouder dan 40, die kijkt naar mij en die denkt van, ben je al zo oud dat je hier naar hebt gekeken? Dat kan natuurlijk ook. Maar inderdaad, van dit was altijd een familie, inderdaad met allerlei avonturen. En trouwens, in alle eerlijkheid ook best wel wat lessen. En bovenaan op die foto, daar staat Laura met Nelly en die hadden altijd ruzie. En trouwens, wie heeft er ooit gekozen, naar aanleiding van deze serie, om zijn of haar kind nooit Nelly te noemen? Dat is in ieder geval, bij mij in ieder geval, misschien dan denk ik onbewust. In ieder geval is dat er wel ingekomen. Maar de andere serie die we altijd keken, en sommigen voelen hem al aankomen, dat was dan Dr. Quinn, Medicine Woman. He, met Dr. Quinn en Sully en surprise, surprise. Uiteindelijk komen ze samen en trouwen ze. Maar Dr. Quinn die adopteert eigenlijk 3 kinderen helemaal aan het begin. En het jongste kind, die staat ook op die foto, dat is Brian. En Brian heeft eigenlijk nooit een vader gehad. En op een gegeven moment dan heeft hij wat gedaan en er volgen consequenties. En Sully die is eigenlijk streng als vader. En eigenlijk barst Brian in tranen uit en hij zegt van, maar waarom doe je dit? En dan zegt Sully zegt een zinnetje wat ik nooit ben vergeten, wat me nog steeds altijd raakt. Die zegt, omdat ik je vader ben. En dat heeft altijd ergens, dat zinnetje in de achterhoofd van mijn hoofd heeft dat gezeten. En dat ik dacht van, hey, ik weet ook niet waarom me dat raakt, maar ergens vond ik dat altijd zo krachtig en sterk. Een ander puzzelstukje naar deze preek ontstond eigenlijk afgelopen juni. En met 2 vrienden was ik aan het fietsen in Oostenrijk. We hadden een goede tijd en we besloten vanuit Oostenrijk om een dagje een uitstapje te maken naar een beroemde col om op te fietsen. Dat is de Stelvio. Een beetje wat de Mount Everest is van bergen, dat is voor fietsers de Stelvio. Alleen hij ligt heel ver weg, dus je komt er niet heel erg makkelijk. Maar die dag waren we er en we gingen omhoog fietsen. Maar ik had helaas te veel last van de, de na-effecten van de corona-infectie. En naar 5 van de 25 kilometer omhoog. Dus echt een heel eind omhoog. Naar 5 kilometer, toen merkte ik van ja, dit gaat hem gewoon nooit worden. En ik keerde om. En het voordeel van omlaag fietsen is, je hoeft er weinig voor te doen. Dus ik kwam eigenlijk zonder een trap te doen weer bij de auto. En ik besloot toen van, hey, maar ik ga het beste van mijn dag maken. Ik ben in de bergen, mooie omgeving. Ik vind het geweldig hier. Dus ik reed met de auto omhoog. Ik ging foto's van mijn vrienden maken die hard aan het werken waren om boven te komen. En ondertussen luisterde ik een podcast van een vrouw genaamd Katie Faust. En die heeft een boek geschreven, Them Before Us. En dat gaat eigenlijk over de rechten van kinderen. En wij leven in een cultuur waar eigenlijk alles mogelijk moet zijn. Hey, je kan een relatie hebben met wie je wil, hoe lang je wil. Als je 4 kinderen wil hebben met 4 partners, is allemaal prima. Als je wil verbouwen, is het prima. Als je zwanger bent geworden en het kind is niet gewenst, kan je gewoon abortus laten plegen. En de hele cultuur om ons heen laat eigenlijk zien, het is prima. En zij stipt eigenlijk best een gevoelig punt aan. Ze zegt, met al deze vraagstukken kijken we alleen naar de rechten van volwassenen. Bijvoorbeeld, je hebt het recht om een kind te krijgen. Of wat dan ook. Maar hoe zit het eigenlijk met de rechten van kinderen? En het is populair om te zeggen van, kinderen hebben enkel liefde nodig. En zij zegt, ja, dat klopt. Kinderen hebben enkel liefde nodig. Maar de beste manier om dat te verkrijgen is als een kind 1 vader heeft en 1 moeder. En dat is misschien niet heel populair om te zeggen. En er zullen misschien best veel mensen het niet met me eens zijn. Maar er zijn ook heel veel statistieken die dit onderbouwen. En ik denk ook dat God het op deze manier heeft bedoeld. En man en vrouw zijn absoluut heel erg anders, maar zijn even waardevol. En ook al ga ik het vandaag misschien meer hebben over de man, ik kan niet genoeg benadrukken dat de rol van een vrouw in het leven van kinderen absoluut even belangrijk is als die van een man. Ze zijn allebei nodig. Niemand zou denk ik de vraag makkelijk kunnen beantwoorden. Die is opgevoed in een gezond gezin met een liefhebbende vader en moeder die alles hebben gedaan om hun kinderen groot te brengen. Van welke van de twee was optioneel? Welke van de twee kan je weghalen en was ik nog steeds de persoon geworden die ik vandaag ben? Met ook alle zegeningen die voortkwamen uit het werk van mijn vader en moeder. Alle input. Het is bijna een onmogelijke vraag om te beantwoorden. Is het misschien daarom dat bijvoorbeeld met scheidingen er zoveel schade ontstaat als het idee heeft dat het kind moet kiezen? Want je kan helemaal niet kiezen tussen je vader en moeder. Beide hebben een belangrijke rol. En als corona een pandemie is, en ik denk dat het dat is, van de statistieken die nu naar boven komen over de impact van afwezige vaders, die statistieken laten zien dat we echt een pandemie hebben van afwezige vaders. En ik kwam er zo ontzettend veel tegen dat de dingen die ik ga benoemen echt niets voorstellen qua hoeveelheid in het geheel daarvan. En sommige statistieken die komen uit Amerika simpelweg omdat er veel meer onderzoek is. Samen met iemand van de jeugd hebben we ook gekeken of er veel Nederlandse statistieken beschikbaar waren. Maar dat is echt ontzettend lastig. Maar in ieder geval, die Amerikaanse statistieken geven wel een beeld van de situatie. Bijvoorbeeld als we kijken in Amerika. In Amerika zijn 90% van alle gevangenen zijn man. 57% van die groep is opgegroeid zonder vader. Met andere woorden, wil je lege gevangenissen, zorg dat vaders thuis zijn. 90% van alle weggelopen kinderen groeide op in een gezin zonder vader. 85% van alle kinderen met gedragsproblemen komt uit een vaderloos huis. Dat betekent dat je 20 keer meer kans hebt om gedragsproblemen te hebben als je vader er vroeger niet was. Maar ook bijvoorbeeld 80% van de mannen die eindigen als een verkrachter komen uit een vaderloos huis. Met andere woorden, je hebt 14 keer zoveel kans dat je in die categorie eindigt waar niemand nooit in wil komen, dan iemand die is opgegroeid met een vader. Maar er zijn ook allerlei lichamelijke problemen die ontstaan. En ik kwam tegen, ik ben trouwens absoluut geen medisch onderlegd iemand, maar ik kwam tegen van dat je zeker als jongen, als puber die opgroeit, dat je kortere telomeren hebt. En telomeren, dat is eigenlijk het laatste stukje van een chromosoom, wat gelinkt is aan de levensduur die je als persoon gaat hebben. Dus bijvoorbeeld als cellen in ons lichaam zich splitsen, dan zorgt dat stukje ervoor dat onze genen niet verwijderd worden. Dit was het qua biologieles, maar dit is wat ik tegenkwam. Maar wat is het ding? Die telomeren die waren dus korter bij jongens die op jongere leeftijd geen vader hadden in huis. Met andere woorden, hun levensverwachting was korter. Maar ook bij vrouwen. Meisjes kwamen eerder in de puberteit, doordat ze eerder een menstruatie hadden. En een vroege menstruatie is gelinkt op latere leeftijd aan talloze biologische, sociale problemen. Maar bijvoorbeeld ook als we het hebben over seksualiteit. Kinderen die zijn opgegroeid zonder vader hebben op jongere leeftijd een eerste seksuele contact. Krijgen ook eerder kinderen. Verder kwam ik ook andere statistieken tegen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar terroristische organisaties als IS. Wie recruteren ze? Dat zijn namelijk kinderen die uit een vaderloos gezin kwamen. En dat hebben ze niet zomaar verzonnen. Hitler met de Hitlerjugend, die deed exact hetzelfde. Dat waren kinderen die opgroeiden zonder vader op jonge leeftijd en die werden zo liefdeloos hard gedrild, hè, dat ze zich letterlijk doodvochten. Geallieerde soldaten die ook niet oud waren, maar beide hun vader konden zijn, die moesten uiteindelijk kind na kind gewoon doodschieten, want ze bleven maar doorvechten. Dit is wat er kan gebeuren van als vaders niet thuis zijn. En ik moest denken van waarom hebben we het hier nooit over? In de samenleving, je hoort er nooit wat over. Maar ook binnen kerken niet. Ik wist van niks totdat ik op een gegeven moment steeds meer puzzelstukjes eigenlijk op hun plek vielen. En ook als vader van twee kinderen is dit eigenlijk best confronterend. Onze oudste zoon wordt dit jaar 10 jaar. Dat voelt echt dat je al wel een beetje oud wordt. En als je dan terugkijkt van 10 jaar geleden, ik had werkelijk waar geen idee waar je aan begon. Dat kan je ook niet hebben in alle eerlijkheid. Maar je studeert 12, 13 jaar, 14 jaar voordat je alleen al van de middelbare school bent. En dan moet je nog gaan leren voor een beroep. En dat kostte bij mij ook nog eens 8, 9 jaar. En je bent zo lang je aan het voorbereiden om succes te hebben in het leven, wat op zich prima is. Maar als we beginnen met zoiets krachtigs, wat we zagen uit de statistieken, dan is het eigenlijk raar dat we daar weinig aandacht aan besteden. En hoe moet dat zijn voor een wereld van als wij zeggen God is een liefhebbende vader, als we dit soort statistieken om ons heen zien? Als we van de week zien dat mensen die een voorbeeld zouden moeten zijn, die veilig zouden moeten zijn voor jongeren, daar misbruik van maken. Dat is ontzettend pijnlijk. Als je nu als jongen opgroeit en dit zijn je voorbeelden, wat moet je dan denken? Dit zouden mensen moeten zijn die juist je held zijn. Dat je denkt van, hé, ik wil ook zo worden als hem. Maar constant komen voorbeelden, ook in de hele MeToo-beweging, naar voren van vaders, van mannen die niet hun plek innemen. En die statistieken eigenlijk, waar we het net over hadden, zijn eigenlijk best deprimerend. En ik moet zeggen van ook regelmatig van als ik boeken hierover las, ook van trouwens niet-christelijke auteurs, van dat ik best wel merkte van dat ik emotioneel werd of dat soms de tranen gewoon over mijn wangen liepen. Want als vader komen dit soort dingen heel erg binnen. Je hebt nooit een idee dat het zoveel impact kan hebben, totdat je opeens de schade overal leest, ziet, of dat mensen naar je toe komen met een gebroken verleden en die op dit moment eigenlijk in een puinhoop zitten en het is allemaal terug te herleiden naar vroeger. En ik denk als christenen, waarheid nummer 1 is van, wij kunnen naar een situatie kijken en zeggen van, dit is niet goed, dit is hopeloos. Maar God is een specialist in onmogelijke dingen mogelijk maken. Al staan we voor de Rode Zee en achter ons zijn de Egyptenaren, bij wijze van spreken, van God baanden een weg voor het volk. En ik geloof ook dat God ook, weet je, vanuit deze preek, maar überhaupt een generatie wil herstellen en mannen doen opstaan. En eigenlijk van de drie-eenheid van vader, van God als vader, Jezus als zoon en de Heilige Geest, in algemene zin, dat geldt uiteraard niet voor iedereen, hebben we de meeste moeite met God als vader. En de boodschap van vandaag heeft eigenlijk 2 kernpunten. We hebben allemaal die liefde nodig als God als vader. Misschien heb je die liefde al heel vaak gevoeld en ervaren en ben je er heel zeker van. Dat is fantastisch, maar ik geloof dat die liefde, het is geen put. Met andere woorden, het stopt niet. Het gaat verder en verder. Er is altijd meer een diepere laag in Gods liefde. De andere boodschap is van vanochtend, van we hebben echt nodig dat vaders opstaan. En niet alleen natuurlijk vaders, ook geestelijk vaders. Want misschien zeg je van, hé, mijn zonen zijn al uit huis. Maar we hebben nodig dat geestelijk vaders opstaan en laten zien van, hé, dit is wat het betekent om man te zijn. Dit is wat het betekent om vader te zijn. En er zijn een aantal dingen die vaders zetten in het leven van hun kinderen. En een van de eerste dingen is identiteit. En je ziet het ook in het leven van Jezus. Op het moment dat hij zich laat dopen, dan zegt de vader van, hé, maar dit is mijn geliefde zoon. En die afhankelijkheid van Jezus aan de vader, dat liet hij elk moment zien in zijn leven op aarde. Dat gaf hem ook de moed door de meest moeilijke situaties te gaan. Want hij wist, mijn vader is een goede liefhebbende God en heeft het beste met mij voor. Die afhankelijkheid kunnen we niet genoeg benadrukken. Het lastige is van, als wij er als vaders in falen, leidt het tot schade in kinderen. En het is zo belangrijk als vader dat je spreekt tegen je zoon, tegen je dochter, van hoe jij ze ziet. He, dat je laat zien van hoe je met ze omgaat, hoe waardevol ze zijn, zodat ze uiteindelijk ook een goed zelfbeeld krijgen en ook goed omgaan met anderen. Kinderen die vertrouwen hebben in zichzelf, die weten wie ze zijn, dat komt altijd op een goede manier tot uiting. Een ander iets wat vaders doen, is bescherming. En er ontstaat zoveel schade ook in deze van, als we als vaders eigenlijk onze kinderen niet beschermen. Want naar wie komt een kind als eerste toerennen als er wat is? Naar de grootste en sterkste in het huis. En ik ben hier waarschijnlijk niet de grootste en de sterkste, maar thuis wel. Dus als er wat aan de hand is, dan komen kinderen naar mij toe als ze bescherming nodig hebben. En 3 maanden geleden kwam in het nieuws dat er een tornado raasde over Barendrecht heen. En er was wel wat discussie, is het nou een volwind of een tornado? Maar het was een echt tornado, want ik heb de effecten gezien, want ons huis stond recht in het midden. En er was sprake van bliksem en een heel eigen weersysteem. 2 huizen verder, die jongen die had het dakraam openstaan en de bliksem die schoot gewoon naar binnen. En hij moest naar de ambulance om gecheckt te worden. Bomen voor ons huis, we zijn ondertussen verhuisd, wat niet kwam door de tornado, dat was daarvoor allemaal al geregeld. Maar er stonden 2 bomen voor ons huis. Ontzettende mooie bomen, maar die bomen zijn er niet meer. Die hebben ze uiteindelijk moeten weghalen doordat de bliksem erin sloeg en eigenlijk heel die wortel bij de een helemaal naar boven kwam. Maar mijn zoon die was op dat moment wakker, dat was midden in de nacht dat die tornado langskwam. Hij had groeipijn en hij was wakker en naast hem was een vriendje was aan het logeren, want het was herfstvakantie. En die tornado die kwam langs en er zijn 2 ramen op zijn kamer. En het raam waarvoor deze 2 mannen lagen, dat hield het. Met zo'n zonnescherm ervoor, een rolluik ervoor. Maar het andere raam werd compleet weggevaagd door de kracht van de tornado, door dakpannen die naar binnen vlogen. En misschien hebben jullie op het nieuws toen of nu.nl wel foto's gezien. Dat was echt onze achtertuin, onze voortuin en best een enge situatie. Het bijzondere trouwens was, is dat er 1 iemand hier uit de gemeente de dag ervoor naar mij stuurde van, hé, vandaag, ik geloof dat God je vandaag extra wil beschermen. Het waren niet de exacte woorden, maar het kwam er wel op neer. Van God zal vandaag echt bij je zijn. Toen ik 3:30 in de kamer van mijn zoontje stond met het vriendje en overal lag glas, dakpannen, van alles, toen dacht ik van zo, dit was wel een woord wat even op het goede moment kwam. Maar wat gebeurde er de maanden daarna? Van ons zoontje, Lars, weet je, die had best moeite met slapen. Elke nacht wordt hij nog steeds wakker. Vaak om 2:30, het moment dat het gebeurde, soms ook gewoon eerder. Maar waar rent hij altijd naartoe? Naar zijn vader. En het is een hele uitdaging als vader van, hé, hoe leer je dan je zoon omgaan met zo'n gebeurtenis? Want uiteraard heeft dat impact, maar hoe ga je daarmee om? Maar er is in ieder geval 1 les die ik zeker hieruit heb geleerd van, mijn taak als vader is meer dan ook bescherming bieden. En nogmaals, als dit niet gebeurt, ontstaan er allerlei leugens. Bijvoorbeeld, laten we een aantal leugens noemen die zich in ons kunnen settelen. Een leugen van, ik ben het niet waard om door God beschermd te worden. Of God is veel te druk om mij te beschermen. Of nou ja, weet je, misschien uiteindelijk, puntje bij paaltje, ben ik degene die voor mezelf moet zorgen. Altijd komt het erop aan dat ik degene ben die het moet oplossen. Van die God is ver weg, maar ik moet het oplossen. Andere legers kunnen zijn van, hé, maar iedereen is altijd tegen mij. Er zijn allerlei leugens die kunnen ontstaan. Eigenlijk op het moment dat wij als vader falen. En dat is ergens ernstig, maar het is ook weer een voorrecht dat we de rol hebben dat we juist kunnen opbouwen. We hebben een hele krachtige rol, net als nogmaals dat moeders die hebben. Maar als vaders hebben we ook een hele krachtige rol. En ik kwam eigenlijk het leven van David tegen. En laten we even kijken met een soort, even als een film, even door het leven van David gaan. En de foto die hierachter staat, misschien zullen sommigen hem herkennen. Dit is een kunstwerk van Michelangelo, die in 1501 op 25, 26-jarige leeftijd uit één groot brok steen een beeltenis van David formeerde. En het is eigenlijk een toonpunt van perfectie. En overal van de hele wereld reizen miljoenen mensen naar Italië om dit te kunnen zien. Maar David lijkt op dit plaatje helemaal perfect. Maar David was natuurlijk helemaal niet perfect. Het was een man, een ontzettende held aan de ene kant. De man die we kennen die Goliath neerhaalde en behalve dat een heel leger mannen, helden opleidde, die nog veel grotere dingen deden dan hij zelf. Mannen die hem blind volgden overal achterna. Maar als vader had David wel een kant die je wel als vader zou kunnen bestempelen. Maar laten we even kijken naar het leven van David. David leefde ongeveer 1000 jaar voordat Jezus werd geboren en kwam uit een arm gezin, een gezin waar de vader Jesse heette en waar de 8 zonen waren. En ten tijde van Davids leven was koning Saul was koning. En bij Saul denk ik altijd een beetje aan de Disney-film Belle en het Beest, als een beetje de persoon Gaston, lang, knap, alle vrouwen liepen met hem weg. Maar Saul had één probleem, namelijk dat God niet blij was met Saul. En God stuurt eigenlijk de profeet van die tijd, Samuel, die stuurt hij naar het huis van Jesse, want hij zegt, ik wil dat je een van zijn zonen tot koning gaat salven. En Samuel verschijnt bij Jesse en ziet alle zonen op een rij staan. En hij ziet de eerste zoon staan, knap, sterk, groot. En hij denkt, dit moet hem zijn. Maar God zegt, het is hem niet. En Samuel gaat eigenlijk naar de volgende. En het is hem weer niet. En naar de volgende en naar de volgende. En dat moet langzaam ongemakkelijk zijn gaan voelen voor Samuel. Dat kan niet anders. En als hij ze alle 7 heeft gehad, dan zegt hij eigenlijk, dan moet hij een vraag stellen aan Jesse. Een vraag die ontzettend ongemakkelijk moet zijn. En ergens is het ook een beetje humoristisch. En het is ook ontzettend beledigend voor David. Namelijk van, zijn dit wel al je zoons? En Jesse, die gaat voor de titel vader van het jaar, die zegt van, oh nee, dat klopt, weet je, ik heb ook nog een zoon ergens in de wei bij de schapen en de geiten. En Samuel zegt van, nou, dan gaan we daarop wachten. En op een gegeven moment komt David binnen. En ik zie dat dan voor me als een jonge tiener, gebruind door de zon. Waarschijnlijk stinkend naar het zweet van het achterna rennen van geiten, schapen. En we weten achteraf dat hij ook leeuwen en beren achterna rende. Misschien zweette hij wel omdat hij hard aan het oefenen was op zijn harp. Maar in ieder geval, hij komt binnen en God zegt tegen Samuel, dit is de man. En wat opvalt is, de persoon die werd overzien door zijn eigen vader, door zijn eigen familie, werd gezien door God. David had een hele complexe relatie, dat kan niet anders, met zijn vader. Maar ook met een soort geestelijk vader die hij later kreeg, namelijk koning Saul. Want David had succes. Hij vermoordde Goliath en als beloning mocht hij trouwen met de dochter van de koning. Dat werd trouwens uiteindelijk een andere dochter. Maar hij werd ook beste vrienden met de zoon van Saul. En David moet hebben gedacht van yes, ik ben op het goede traject om uiteindelijk koning te worden. Weet je, ik kan leren van Saul, hij is mijn mentor. Hij is misschien een soort geestelijk vader. David mocht aan zijn tafel meedineren, wat echt een enorme eer was. David mocht zijn wapendrager zijn. Alles zag er rooskleurig uit. Totdat opeens David een grote overwinning behaalt en de vrouwen zingen van, Saul heeft 1000 vijanden verslagen, maar David 10.000. En Saul blijkt niet de man te zijn die hij was. En hij achtervolgt David. Hij wil hem 2 keer vermoorden met een speer en hij faalt. Als een stad waar allerlei priesters wonen, David helpt met het geven van brood en het geven van een zwaard, wat trouwens het zwaard van Goliath was. als Saul erachter komt, dan vermoordt hij het complete dorp. Of de complete stad. Alle priesters, volgens mij ontsnapt er eentje. Alle priesters, hun vrouwen, hun kinderen, allemaal sterven ze door het zwaard. Dit was eigenlijk gewoon de complete gek die achter David aan zat. Dit was een vaderfiguur in zijn leven, wat niet aan het opbouwen was, maar wat hem compleet verraadde. He, met 300 elite soldaten, de Navy Seals van die tijd, achtervolgt hij jarenlang David. En David kan nooit naar huis. David kan nooit naar zijn familie toe. David kan nooit naar zijn vrienden toe. David is altijd op de vlucht. Maar toch is het zo bijzonder dat David wordt genoemd een man naar Gods hart. Volgens mij 2 keer in de Bijbel wordt hij genoemd een man naar Gods hart. Hoe is dat gebeurd? Want die vaderfiguren had hij niet. Allereerst denk ik van, op het moment dat iemand je jarenlang wil vermoorden, dan vormt dat wel je karakter. Maar ik denk ook van, juist als tiener, terwijl hij misschien jong was en ongezien, bouwde hij eigenlijk een historie op met God. Hij besteedde tijd met God. Het was daar dat hij de basis legde voor heel zijn leven. En voor ons als christenen, van wat is ons beeld van een volwassen man? Wat is ons beeld van een christelijke man? Vaak denken wij iemand die het braafste jongetje in de klas wil zijn. Zijn best doet maar om geen fouten te maken. Misschien een beetje onzeker is. Zich schaamt over struggles waar hij niet uitkomt. Maar weinigen denken misschien meteen aan Jezus. Denk aan de wildheid en de passie van Jezus. Die woede dat hij het hele tempelplein gewoon wegveegde. Ook dat was Jezus. Kijk naar zijn leven, zijn doel, zijn moed, zijn compassie. Maar ook zijn bereidwilligheid om onrecht aan te pakken. Zijn integriteit. En ik bedacht me eigenlijk van, wat is dan echt een definitie van man zijn zoals God het bedoelt? En ik denk, een man is iemand gemaakt naar Gods beeld. Maar is ook een zoon van God. Het toegerust met kracht. En de verantwoording om te scheppen, te ontwikkelen, te zorgen en te beschermen. Voor anderen, maar ook Gods glorie. Iemand echt toegerust met kracht, maar ook de verantwoordelijkheid om te scheppen, om te zorgen en zorg te dragen. Een hoop mannelijke talenten in onze wereld staan er eigenlijk niet heel goed voor. Als we kijken naar MeToo-bewegingen, maar ook een recente week met The Voice, wat naar voren kwam, wat ik net al zei. Mannelijke talenten worden veel vaker gebruikt om te kleineren, of om te overschreeuwen, te manipuleren, te misbruiken, in plaats van dat ze worden gebruikt om te scheppen, uit te delen, om te zorgen. Hoe moet dit zijn? Als je nu opgroeit als jongere, stel je voor je bent 20 jaar en je groeit op en dit zijn de voorbeelden in de samenleving. Dat moet toch ergens wringen als jongen van hoe kan dit? En als je dan kijkt naar films, mijn dochter kijkt nu een serie op Netflix. Zo'n hele irritante serie waar mensen op de achtergrond meelachen. Wat altijd irritant is, behalve bij 1 serie, dat is Friends. Daar vind ik het niet storend. Maar in die serie, ik kijk er maar flarden van mee, maar de man in de serie, een kale man met spierballen zo groot als mijn bovenbenen, die wordt eigenlijk uitgedragen als gewoon een complete, ja, het sulletje van de familie. Vrouwen die met, de dochters die steken met hem de draak, de moeder steekt met hem de draak, hij is een beetje dommig. Is dit nou echt het beeld? In alle eerlijkheid wat we willen uitdragen van mannen? En ook David, als we weer even teruggaan naar hem, was heel wisselend als vader. Ergens kun je echt zeggen dat David als vader ook gefaald heeft. Zijn oudste zoon Amnon kreeg een rare obsessie voor zijn halfzus. Nou, hij wist van, dit klopt niet helemaal. Weet je, dit is raar. Maar op een dag kon hij zijn verlangen niet meer inhouden en hij verkrachtte zijn halfzus. En David wist het en deed helemaal niets. En eigenlijk in dat vacuüm daarvan stapte eigenlijk een andere zoon op, Absalom. En Absalom zei van, dan neem ik wel het heft in eigen handen en hij vermoordde Amnon. Waarop David weer zei van, dat kan niet. En eigenlijk als een soort Simba uit The Lion King moest Absalom vluchten. En toen hij na 3 jaar weer mocht terugkomen, zei David, je mag in mijn huis komen, maar ik wil je nooit zien. En Absalom werd een heel bitter persoon. En ergens kunnen we dat ook wel begrijpen, in alle eerlijkheid. Van, dit maakt je ook bitter als je vader je altijd op die manier behandelt. En Absalom die pleegt eigenlijk een coup, neemt de troon over, wordt uiteindelijk toch vermoord. Maar uiteindelijk in Davids gezin sterven 4 kinderen door allemaal direct gerelateerd aan Davids falende gedrag als vader. Maar toch weet hij in het leven van zijn zoon Salomo ook een hele hoop goeds te zeggen. En Salomo is een persoon met absoluut twee kanten. Wat vaak blijft hangen is de kant van hem als iemand die ontzettend heeft gefaald. Het hele koninkrijk van Israël ter gronde heeft gericht met zijn ontzettende foute keuzes. Maar het leven van Salomo begon ontzettend krachtig. Het was iemand die eigenlijk een beweging die David had opgezet. Een beweging van God wist Salomo verder te brengen. Er zijn volgens mij bijna geen voorbeelden in de Bijbel dat als God ergens heel krachtig beweegt, dat de volgende generatie het verder weet te brengen. Maar Salomo was een van de meest wijze mannen die ooit had geleefd en wist dat voor elkaar te krijgen. Maar hoe tragisch waren zijn foute keuzes, dat eigenlijk alles ten val kwam. Hoe meer God je soms verantwoordelijkheid geeft, en dat geldt ook voor ons als mannen, des te tragischer is het als we daarin falen. En ik geloof echt dat David, en je ziet het ook soms in de spreuken, impact heeft gehad in het leven van zijn zoon Salomo. Dus David heeft ook goede dingen als vader gedaan. Maar uiteindelijk wist Salomo dit niet vast te houden. Wat ik tot slot wil doen, ik wil enkele punten benadrukken van wat vaders doen. Dit is niet een volledige lijst. Er zijn heel veel punten te benadrukken, maar het zijn wel de punten waar ik vandaag aan moest denken. En allereerst, vaders zijn mannen. En dat is misschien een open deur, maar in onze cultuur wordt er langzaam heel raar over dit soort dingen gedacht. Maar vaders zijn mannen. En denk ik wel de grootste leugen waarmee mannen, vaders, soms moeten leven is van, hey, ik moet het allemaal alleen doen, ik ben alleen. Hoe kom ik hieruit? Ik struggle in mijn leven, maar ik voel me alleen. En als ik open kom, ik ben bang voor de consequenties. Net als dat David bang was voor de consequenties toen hij vreemd was gegaan met Bathsheba. En hij dacht, ik verberg het elke keer en ik verberg het elke keer totdat de hele bom plofte. En het uiteindelijk tot dood in zijn familie leidde. Maar als mannen, we zijn niet alleen. Het is zo belangrijk dat je als man, als vader, andere mannen in je leven hebt die input geven. Dat je vaders hebt, geestelijk vaders in je leven, die input in je leven hebben. Dat je mentors hebt, mensen die inspreken in je leven. Je hang rond met mannen, met mensen, maar met mannen die levend zijn in God. Het beste wat je misschien wel kan doen voor sommigen is als je weet van, hey, ik hang rond met mannen die mij weghouden van God, is van vrienden wisselen. Als je merkt van andere mannen hebben ongezonde invloed in mijn leven, het beste wat je kan doen is van vrienden wisselen. Want het leven is kort genoeg. En we hebben maar een aantal jaar om de impact te hebben in het leven waar God ons heeft gemaakt. Een ander iets. Vaders herinneren hun kinderen aan de daden van God. Bouw je eigen geschiedenis op met God. Van wonderen. Maar ken ze ook uit de Bijbel. Schrijf ze op wat hier in de kerk gebeurt. Dat je weet van, hey, op die dag in januari 2019, weet je, werd Anne gedoopt en Genas hier. Weet je, dat is een herdenkingssteen. En Eelke zit erachter, die weet het uiteraard heel erg goed. Weet je, maar dat is een herdenkingssteen. Of andere momenten in mijn leven dat ik denk van, hey, ik heb een keer iemand uit een rolstoel zien komen. Allemaal dingen van, ik heb God zien werken. En er zijn talloze voorbeelden van. En dit zijn misschien grote dingen van mensen die echt van iets ernstigs genezen. Maar het kan ook iemand zijn als iemand die gewoon simpelweg 's nachts naar huis loopt en geneest van nachtblindheid. Zoveel verhalen hebben we van hoe God geneest. Bouw die herdenkingsstenen op en geef ze door aan je zonen, aan je dochters. Dit is cruciaal. Je ziet het ook dat God dat zegt tegen Jozua. In Deuteronomium 8 volgens mij zegt hij dit. Van, hey, zorg ervoor dat altijd je kinderen zich zullen herinneren wat ik heb gedaan. Een ander iets is van, het zet ook geloof. Als je als vader zo bent. Zet geloof in het leven van je vrouw, maar ook van je kinderen. Vaders zouden de primaire personen moeten zijn die altijd als basis hebben van, voor God is het onmogelijke mogelijk. Het volgende punt is een gevoelig iets in deze tijd. Namelijk het eren van vrouwen. En in de cultuur met zo'n verwrongen beeld van seksualiteit, overal waar je kijkt is pornografie, is naaktheid. En zien we van, hey, hoe het niet moet om met vrouwen om te gaan. Maar laten wij de mannen zijn die wel weten hoe het werkt. Net als dat Jezus een compleet andere standaard in zijn leven neerzette hoe om te gaan met vrouwen. Jezus was absoluut pro-vrouw. Als je zeker in die cultuur dan als je het vergelijkt wat hij deed, dat leidde tot heel veel controversie onder de farizeeërs, want wat Jezus deed kon echt helemaal niet. Maar Jezus zei, er is een andere manier om te leven. Daarnaast, een ontzettend belangrijk punt. Als man, laten wij de najagers zijn en het ontzag hebben voor God. En in Spreuken 1 vers 7 staat ook, ontzag voor God is het begin van alle wijsheid. Je kan de meest wijze persoon zijn in het natuurlijke. Ik bedoel, je kan raketmotoren ontwikkelen of de Red Bull motor waarmee Max Verstappen wereldkampioen werd. Maar als je de wijsheid niet kent uit Gods woord, mis je iets. En daarnaast laten we als vaders ook onze kinderen discipelen. Want als jij je zoon of dochter niet discipelt, dan doet iemand anders het. En ik denk dat vaders leren uiteindelijk om een kind naar leven, leren om een kind met een andere blik naar het leven te kijken. Dat is een lekkere zin. Maar weet je, dat is wel belangrijk. Van kinderen denken soms wel, het draait helemaal om mij. Maar vaders zeggen, nee. Weet je, je leeft in een groter geheel. Of kinderen denken bijvoorbeeld van, het leven moet altijd makkelijk zijn en altijd leuk. En vaders leren uiteindelijk hun kinderen van, dat leven, dat gaat misschien wel van makkelijk naar soms wat moeilijker. Want je krijgt ook gewoon pijn en tegenslag. En sterker nog, hetgene wat God van je vraagt, is niet altijd makkelijk. Als we alleen al kijken naar het leven van Jezus. Dat kan niet altijd makkelijk zijn geweest. En wat ik zei van de boodschap van vandaag had eigenlijk twee kanten. Allereerst, we hebben echt Gods liefde nodig. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dat we eigenlijk als het ware een download nodig hebben van Gods liefde. En wellicht zit je hier of kijk je en voelt het alsof alles in je leven tegen is. En herken je misschien de leugens die zich in je hart hebben gevormd. Dat je denkt van, ik moet het altijd zelf doen. Uiteindelijk moet ik het zelf oplossen. Of van, maar God is mijn vader, maar eigenlijk heb ik niet het vertrouwen dat hij me beschermt. En soms lijkt het wel alsof die pijn in je zo diep is, dat je maar moet accepteren dat je hiermee moet leven. Maar God zegt compleet wat anders. God zegt van, maar wat de omstandigheden ook zijn. Misschien ga je door ernstige ziekte heen of pijn van gebeurtenissen waar je niks aan kan doen. Maar God zegt van, ik ben die liefhebbende vader. En ook God als liefhebbende vader van, God zegt soms ook van, doe dit niet. Als God grenzen geeft in de Bijbel, is het niet om ons te pesten. Dan is het omdat hij weet wat ons maakt en wat ons breekt. En het is liefde. Gods oordelen in de Bijbel, weet je, die zijn bedoeld als liefde. Als je naar de dokter gaat en je hebt een gezwel op je arm, dan wil je niet dat de dokter zegt van, doe er een pleister op en aai er drie keer over. Je wil dat de dokter een oordeel uitspreekt over die wond, omdat je daarna in ieder geval de juiste behandeling kan hebben. En zo werkt het ook met God. Van, God is soms in de Bijbel heel direct, maar omdat hij van ons houdt, hij weet wat ons maakt en breekt. En het volgende nummer wat we gaan zingen, dat is een nummer van Jason Upton. En sommigen kennen de persoon wel, nummer misschien niet. En Jason Upton die kwam eigenlijk uit een gezin waar vader en moeder, tenminste, waren nog tieners. En een meisje eigenlijk werd ongewenst zwanger en was eigenlijk wanhopig en wist niet van, wat moet ik? En abortus leek de enige weg naar buiten. Maar haar vriendje, waarmee ze volgens mij daarna niet meer samen was, die zei nee. Weet je, ik geloof dat er een andere weg is. En eigenlijk uiteindelijk werd Jason Upton uiteindelijk ter adoptie aangeboden. En later in zijn leven ontmoet hij ook weer zijn moeder. En die komen ook weer bij elkaar juist door zijn muziek. Hoe wonderlijk. Maar zo mooi was het dat een man zei, te midden van zulke moeilijke keuzes, van er is een andere weg. En ik zou eigenlijk willen van op het moment dat we dit lied, als dit lied wordt gezongen en gespeeld, dat je gewoon bedenkt van, dat je gewoon in je eigen hart kijkt van, maar welk gebied in mijn hart heb ik Gods liefde nodig? En ik geloof ook dat God op dat moment ook echt zijn liefde wil geven. En dat lost misschien niet meteen alle problemen op. Dat kan absoluut. Ik geloof in de kracht ervan. Maar soms is het ook wijs om met bepaalde wonden een proces in te gaan om de wonden te laten genezen. Dus ga later ook naar iemand toe. Laat het er niet bij zitten. Ik geloof echt dat dit een seizoen is waarin God zegt van, die oude wonden, die oude ruïnes, die wil ik weer opbouwen. Ik wil je heel maken. Want ik wil zoveel meer doen door ons allemaal heen. Maar laten we eerst die oude wonden gewoon gaan dichten. Dit is het lied van Jason Upton over vaders.